Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 86 en daarvan het zesde en het zevende en het achtste vers. Psalm 86 vers 7, want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls mij bewezen. En het achtste, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. 7 en 8 van 86.
Thank you.
Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Lucas 23, de versen 46 tot en met 56, waarvan de versen 50 tot en met 52 onze tekst vormen. En daarna doen we belijdenis met de woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zingen daarna Psalm 115 en daarvan het negende vers. Wij noemden u dus Lucas 23 vanaf vers 46 tot en met 56. En de tekstwoorden zijn 50 tot en met 52. Ik vergis me, dat is 50 tot en met 56, dat zijn de tekstwoorden. En daarna belijdenis met dat prachtige artikel. Dat gaat over het enige hoge priesterschap van Christus. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zingen het negende van Psalm 115.
En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven, en op de Sabbatdag rustten zij naar het gebod. Vervolgens de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonde, gelijk de profeten verzegd hadden. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam en met de misdadiger gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat we niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. En wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is dan ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
We willen in onze voorbeden denken aan de familie Bevelander in verband met het sterven van Joken Martens Bevelander. Vanmiddag ben ik nog bij zuster Kooiman van Oudheusden geweest en er is gelukkig een kentering ten goede. Zoeken we het aangezicht van de Heer een gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we op deze goede vrijdagavond voor uw aangezicht. En Heere, doe ons toch beseffen wat wij deze dag gedenken. Namelijk dat Gij, o Heere Jezus, uw leven hebt gegeven op de kruisheuvel Golgotha en dat voor onze zonden. Heere, doe ons deze avond daarom ook gedenken hoe diep wij gevallen zijn. Hoe ernstig u de zonde neemt, dat die zonde niet ongestraft kan blijven, maar dat die zonde gestraft moet worden met de drievoudige dood. En dat daarom ook de Heer Jezus begraven werd, als een duidelijk bewijs dat Hij gestorven is. En dat Gij om uw recht komt. Of dat een ander dat voor ons doet, of dat we zelf eenmaal volkomen dat moeten ondergaan in de eeuwige rampzaligheid. En Heere, wij bidden u of Gij ons ervoor wilt bewaren om dit zomaar te zeggen. Maar geef er ons toch een diep besef van wat wij ons hebben waardig gemaakt vanwege onze ongerechtigheden. En wat het betekent, wat we ze net ook gelezen hebben in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat Gij, o God, onze ongerechtigheden op Hem hebt doen aanlopen. Dat er staat in het woord en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Wat een ontzaglijke zaak is dat toch geweest. Dat Gij, o Vader, al uw golven en al uw baren over uw Zoon hebt heen gestort. De baren en de golven van uw eeuwige gramschap en toorn over de zonde. Omdat uw deugden gekrenkt zijn En omdat u bevredigd moet worden in ons vlees. En dat u daarom, Heere Jezus, ons vlees en bloed hebt aangenomen. Zodat de zonde gestraft zou worden in de menselijke natuur. Ja, u hebt dat daadwerkelijk ondervonden, Heere Jezus. Maar tegelijkertijd hield gij uw goddelijke natuur en bleef u God. Eén in wezen met de Vader. En daarom in staat om daadwerkelijk ook dit te dragen en weg te dragen en te werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Ja, te brengen in het graf om onze ongerechtigheden te dempen. En nu komt het erop aan dat we daar persoonlijk deel aan krijgen. Daarom bidden we u om dat waarachtig geloof. Een vrucht van de wedergeboorte. Och Heere, wilt gij ons daarom plaatsen voor u. Voordat het te laat is. Opdat wij gaan zien dat we tegen u gezondigd hebben. En dat wij het ons waardig gemaakt hebben. Wat u, o Heere Jezus, hebt moeten ondergaan. Heere, plaats ons er opnieuw weer voor, door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Opdat we deze avond er onderweg mogen smelten, als we daar iets van mogen kennen. Want nooit zullen we de diepte en de hoogte en de breedte en de lengte van de liefde van Christus kunnen meten, kunnen peilen. Heere, daar is de eeuwigheid voor nodig. Daarom lezen wij ook in het boek Openbaring dat hij daar stond, staande als geslacht. Dat straks uw kerk eeuwig hem zal zien als de verdienende oorzaak van de zaligheid. Om hem eeuwig groot te mogen maken. Aanbiddelijke Heere Jezus. Geef toch dat uw knecht geholpen mag worden door uw Heilige Geest. Want u weet dat we het niet kunnen. En we smeken u of gij toch opening wil geven in uw woord. Of gij toch uit genade onze lippen wilt aanraken. Zodat het als een bron mag zijn dat uitgestort wordt op de velden. En dat een dorstige zondaar zich mag laven aan de fontein des levens. Die geopend is in de zijde van de borg. En toen daar bloed en water uitvloeide. Bloed tot rechtvaardigmaking. Water tot heiligmaking. Omdat u een volkomen zaligmaker bent. Heere, wij smeken u. Of gij met uw Heilige Geest daarom ons ook bij het luisteren wilt inwinnen voor deze boodschap. We moeten immers allemaal een keer sterven en begraven worden. En we kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. We smeken het u. Leer het ons toch te geloven. De doodsklokken zijn ook in onze kring weer geluid. Als we denken aan het sterven van Joke. Och Heere, gedenk de familie en de kennissen en de vrienden en vriendinnen die zo hartelijk aan haar verbonden waren en treuren om het verlies van deze geliefde zuster. En Heere, we dragen ook haar man Gerrit aan u op, die voor de tweede keer weduwnaar is geworden. Heere, wilt u hem toch sterken? U weet hoe moeilijk hij het met dit verlies heeft. Hoewel hij mag weten dat hij niet treurt, niet als degene die geen hoop hebben. Blijft het toch moeilijk, o Heere, om deze gang voor de tweede keer te maken. We bidden u of gij ook onze geliefde broeder de Bruin wil sterken als hij morgen de rouwdienst moet leiden. Geef dat het toch, ondanks de smart, een gezegende dag mag worden. De dag van uw Heerkracht. Dat uw naam erin verheerlijkt mag worden. En Heere, wij bidden u ook voor onze zuster Kooiman. Gedenk haar. Geef toch dat ze erdoor mag komen. Tot verheerlijking van uw naam. Tot blijdschap ook van de kinderen. Doch niet onze wil geschieden, maar uw wil geschieden. Gedenk ook de andere zieken. Daar waar blijde dingen gebeurd zijn, we hopen het zondag ook nog aan te halen. Heere, gedenk ons. Gij weet alle dingen wat wij nodig hebben deze avond. Wij dragen ook de gemeente aan de Lagendijk aan u op. U weet wat er gebeurd is. Wees met de gemeente en haar herder en leraar. Wilt gij uw herderlijke zorg over hen uitstrekken, o Heere? En gedenk zo al uw gane getrouwe dienstknechten in alle gemeenten. Sta nog op over de kerk van Nederland. Ontfermt u zich over ons en onze kinderen. En zie ons aan in dat alles reinigende bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 49 en daarvan de versen 5 en 6. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en hij zichzelf door dwazen hoogmoed vlijt, stapt echter het kroost dat in der ouderen woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dier kinderen leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf. En in de dag, den grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, het ligt al te neergeslagen. Wij noemden u 5 en 6 van Psalm 49. En de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid ten allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik wil u vanavond meenemen naar een begrafenis. In de geest gaan we naar een begrafenis. Zo begint de preek ook van John Flavel die ik las over de begrafenis van Christus. Ik zal u dat letterlijk citeren wat ik daarin las. Hij schrijft: allen onder u die liefhebbers en vrienden van Jezus bent, worden vandaag uitgenodigd om naar zijn begrafenis te komen. Het is een begrafenis zoals die nooit is geweest sinds de eerste graven zijn gedolven. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Daar moet je bij geholpen worden. Dat weten degenen die een geliefde in het graf hebben liggen. Maar wat bedoel ik in het bijzonder met dat je daarbij geholpen moet worden? Dan bedoel ik allereerst de dienaar des woords. Om uit die graven de juwelen te delven die daarin opgesloten liggen. Om als een Eliezer ertoe verwaardigd te mogen worden deze juwelen uit te stallen voor Rebecca. Voor een bruid die getrokken moet worden tot de Heere. En de Heere geven dat we daartoe geholpen mogen worden door zijn lieve geest. En we schrijven dan boven onze tekst de begrafenis van de Heere Jezus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst een voorbedachte begrafenis. Ten tweede een eervolle begrafenis. En ten derde een heilrijke begrafenis. Christus begrafenis. Een drietal gedachten, een voorbedachte, een eervolle en een heilrijke begrafenis. Een voorbedachte begrafenis. Niet elke begrafenis, gemeente, wordt van tevoren al bedacht. En dat kan ik zeker weten, omdat we dat op Urk dikwijls meegemaakt hebben. Ik heb dat zelf ook al in mijn vorige slacht meegemaakt, niet bewust meegemaakt, dat is me natuurlijk doorverteld. Maar mijn vader, bijvoorbeeld, die is vernoemd naar zijn oom Albert. En zijn moeder was in verwachting toen zijn oom Albert verdronk. Hij vond dus zijn graf in de zee. En dan was het altijd de gewoonte dat dan het eerste, de beste kind dat geboren werd, vernoemd werd naar de verdronken persoon. Ik denk ook aan mijn eerste vrouw die Sjoertje heette. Zij was vernoemd naar haar oma die ook Sjoertje heette. En toen haar moeder in verwachting was, verdronk haar man. Die vond zijn graf dus ook in de zee. En die man die heette Sjoerd. En vlak daarna kreeg ze dus een baby. Dat was de oma van mijn vrouw. Niet iedere begrafenis wordt daarom voorbedacht. Er zullen er misschien ook onder u zijn die een graf gekocht hebben en die aan hun geliefde naaste te kennen hebben gegeven: daar wil ik begraven worden. We kunnen inderdaad voorbereidingen treffen en dat is op zichzelf genomen niet verkeerd. Maar als er één begrafenis is die voorbedacht is, dan is dat wel de begrafenis van de Heere Jezus. Deze begrafenis is voorbedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar is die begrafenis reeds besloten, omdat die begrafenis onmisbaar is als het gaat om het recht van God, om de betaling van de schuld der zonde. En dat deze begrafenis voorbedacht is, dat lezen wij in Gods heilig woord. Het is Petrus die daar zijn hoorders aan herinnert in Handelingen 2, als hij wijst op Psalm 16. En daar bewijst dat het over de Heere Jezus gaat, als David in Psalm 16 zegt: en gij zult uw heilige de verderving niet laten zien. En juist onze geschiedenis laat zien dat de profetie uit Jesaja 53 uitkomt, waar immers staat geschreven in het 11e vers: en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dus Psalm 16 vers 10 en Jesaja 53 vers 11 laten ons zien dat die begrafenis van de Heere Jezus voorbedacht is. En dat zien wij ook in onze tekst als dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Wij beperken ons tot de gegevens zoals Lucas die heeft neergeschreven. Er zijn natuurlijk meerdere gegevens te noemen, die zal ik ook tijdens de preken hier en daar wel aanstippen. Maar als Lucas gaat schrijven over de begrafenis van de Heere Jezus, dan laat hij een aantal dingen achterwege. Bijvoorbeeld de rol van Nicodemus, de verbazing van Pilatus dat Jezus al gestorven is, de verzegeling en de bewaking bij het graf. Deze dingen laat Lucas achterwege. Lucas concentreert zich op de hoofdzaak, namelijk, heel eenvoudig, dat de Heere Jezus begraven is. En dat doet hij door te beginnen met het woordje zie. We kunnen het lezen in vers 50. En dat woordje geeft aan, let op. Er is iets opmerkelijks te vertellen aan u. Iets wat onverwachts openbaar komt. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Lucas die vestigt dus de aandacht op de begraver. Er zijn meerderen die hem begraven, maar de hoofdbegraver is in dit geval een zekere Jozef. En hij laat ons kort even kennis maken met Jozef. Hij noemt hem een raadsheer. En dat wil dit zeggen, dat hij deel uitmaakte van de Joodse raad. Deze Joodse raad bestond uit 70 plus 1 personen. Een oneven getal, want als het op stemming aankwam, dan moest er altijd een meerderheid uitrollen. En deze raad stond onder leiding van de hoge priester. En ook Jozef maakte deel uit van deze raad. Deze raad die bestond uit 3 soorten: de overpriesters, de oudsten en de raadsheren. En bij die laatsten hoorde Jozef. Het was dus een man van invloed. En dan zegt onze tekst dat hij een goed en een rechtvaardig man is. En dat wordt heel eenvoudig bedoeld dat hij een oprecht man is geweest, een eerlijk mens, die probeerde binnen de raad de zaken objectief te bekijken en er een eerlijk oordeel over uit te spreken. Hij was dus niet binnen die raad met kwade bedoelingen vervuld, zoals helaas de meeste leden van de Joodse raad wel. En dan staat er in vers 51, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. En daarmee wordt direct al aangegeven welke positie Jozef binnen deze raad innam. Jozef van Arimathea wordt hier straks aangeduid, onbekend plaatsje trouwens, was tegen het plan van het Sanhedrin om de Here te vangen, te doden. Hij was tegen hun handelswijze, tegen de Heer Jezus. En hij was er ook daadwerkelijk tegen opgekomen, zonder dat het een goede uitwerking had binnen de raad. Hij had niet mede bewilligd, staat er in hun raad en handel. Hij heeft echt die handel afgekeurd. En dan moeten we ook denken aan de manier waarop de Joodse raad voortdurend zocht om de Heer Jezus te vangen met zijn woorden, te vangen in zijn daden, om strikken te leggen voor de Heer Jezus, zodat ze hem zouden kunnen pakken ergens op. Dan moeten we denken aan de afspraak die ze gemaakt hadden met Judas, zodat ze iemand binnen de kring van de discipelen aan hun kant hadden om hem te verraden. Dan moeten we denken aan hun optreden tegen de Heer Jezus en wat door hen tegen hem gezondigd is bij hun samenkomsten en hun zittingen in de nacht. En in de morgen tijdens de vergaderingen, daar is hij bij geweest. Hij had daar niet in bewilligd, in hun raad en in hun handel. En ook had hij niet bewilligd in de beschuldigingen die ingebracht werden tegen de Heer Jezus bij Pontius Pilatus en voor Herodes. Hij had ook niet meegedaan in het opruien van het volk tegen de Heer Jezus. En tenslotte ook had hij absoluut niet bewilligd in het feit dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Jozef heeft daar niet aan meegedaan. Hij heeft zich daarentegen verzet en dat heeft hij afgekeurd. En dan staat er bij wat daar zijn motief voor geweest is. Want er staat van Arimathea, een stad der Joden, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Dat was ten diepste zijn drijfveer. Die ook, staat er, al de schrift is van God ingegeven en heeft een betekenis. En die ook. Die ook, u ook, verwacht u ook het koninkrijk Gods, en die ook, dus met anderen, die ook het koninkrijk Gods verwacht. En wanneer is er een levende verwachting van het koninkrijk Gods, wanneer iemand wederom geboren is? De Heer Jezus zegt ook heel duidelijk tegen Nicodemus, voorwaar, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien, tenzij dat gij wederom geboren wordt. En hoe wederbaart de Heere? Door de bediening van het woord. En daarom is het ook terecht dat de verklaarders wijzen op de prediking van Johannes de Doper. Johannes de Doper, dat was immers de heraut van het koninkrijk der hemelen. Hij had geroepen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Met andere woorden, de koning is in aantocht. En Johannes was de wegbereider van die komende koning, van de Messias. En het behaagde God de Heilige Geest om ook die prediking krachtig in het hart van Jozef te brengen, zodat er een levende hoop kwam op het koninkrijk Gods, die ook het koninkrijk Gods verwachtte. Onze kanttekeningen, die schrijven er terecht bij, die ook het koninkrijk Gods aannam. Zo'n woord staat er in het Grieks. Dat is het aannemen des geloofs. Dus deze Jozef van Arimathea was een kind des Heren. De evangelist Johannes noemt hem dan ook een discipel van Jezus, een volgeling. Alleen. Johannes schrijft er iets bij. Namelijk dat hij bedekt was om de vrezen der Joden. Dat kan dus, dat iemand wederom geboren is en dat hij toch verborgen blijft. Hoewel dat op de lange termijn natuurlijk niet uit te houden is. Maar dat kan dus. En er staat dan ook een reden bij om de vrezen der Joden. En de kanttekeningen schrijven namelijk om bang te zijn uit de synagoge geworpen te worden. Maar kan dat een ophouder zijn? Mensenvrees. En dat je in de klem van mensenvrees komt. Zoals bij Jozef ook het geval was. En zeker. Binnen de raad probeerde hij objectief te zijn. Binnen de raad probeerde hij eerlijk te zijn als het ging om het proces tegen Jezus. Maar hij heeft toch niet toen al te kennen gegeven dat hij in zijn hart een discipel van de Heere Jezus is geweest. Zo maken we kennis met de begraver van de Heere Jezus. Het was dus een man in wier hart de Heilige Geest werkte. Maar toen het erop aankwam, toen Jezus gevangen werd en veroordeeld werd en naar het kruis geleid werd en daar hing aan het kruis te sterven, toen kon hij niet langer meer verborgen blijven. En de Heilige Geest breekt dan door in zijn hart om daadwerkelijk openbaar te komen. Zoals later de apostel Paulus zo kostelijk verwoord in Hebreeën 13 vers 13. Zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, zijn spaatheid dragende. Dat heeft Jozef van Arimathea mogen beoefenen. Zo laat ons dan uitgaan, buiten de legerplaats. Daar werd de Heer Jezus immers gekruisigd, buiten de legerplaats, zijn zwaardheid dragende. En daar zeggen onze kanttekeningen zo kostelijk bij Hebreeën 13 vers 13. Namelijk om alleen Christus en zijn offeranden aan te nemen als de enige grond der zaligheid. En zo afscheid te nemen van alle uitwendige ceremonieën der wet. En zou dat bij Jozef van Arimathea op dat moment niet enigszins hebben geleefd dat hij tot dat inzicht mocht komen door de verlichtende werking van de Heilige Geest? Ja, en hoe moet dat dan openbaar komen? Als je dat mag aanschouwen. Nu, dat komt openbaar in de vrucht. Dat komt openbaar in een daad. Want dat lezen wij in vers 52. En deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. U moet niet denken dat dat zomaar wat geweest is voor Jozef van Arimathea. Want deze daad gaat hem alles kosten. U weet immers dat de Heer Jezus gekruisigd is vlak voordat de Sabbat aanbrak en het Pascha werd gevierd. En de godsdienstige Joden die wisten het, wanneer zij in aanraking kwamen met een heiden, dan zouden ze zichzelf onrein maken en zichzelf buitensluiten van dat geweldige hoogtepunt, het Pascha. En dat doet hier Jozef van Arimathea als hij naar Pilatus toe gaat. Als hij dat lichaam begeert. We lezen dat in nummer 16. Hij maakt zichzelf daardoor onrein in de ogen van de godsdienstige Joden. Hij sluit zich buiten alle voorrechten van de Sabbat en het Pascha. En bovendien vraagt hij het lichaam van een gekruisigde. En wij weten het, een gekruisigde, dat is een vervloekt. En dat betekent dus, wanneer Jozef van Arimathea dat lichaam zal aanraken, dat hij zich vereenzelvigt met die gekruisigde, met die vervloekte. En dat hij daarmee ook vervloekt is. Kijk, en in deze daad komt de keuze van zijn hart openbaar, geliefde. Dat is een daad des geloofs. Hier komt hij daadwerkelijk openbaar als een volgeling van de Heer Jezus Christus. En krijgt hij te beoefenen wat het is om zichzelf te verloochenen en het kruis op zich te nemen en achter de Here aan te gaan. Nee, hij zocht niet langer meer de eer van mensen, maar hij zocht de eer van zijn koning. Ik roep het vragenderwijs op, gemeente. Zou dit alles toch niet voort zijn gekomen door een nader inzicht met betrekking tot het sterven van zijn koning? Zou dit alles niet voort zijn gekomen doordat de Heilige Geest de nevels opklaarde en hem liet zien dat hij de Christus der Schriften is? Zou hij niet iets verder geblikt hebben dan de discipelen, dan de vrouwen die van verre stonden? Ja, God had hem een tijd in de schaduw gehouden. Maar nu het vindenstijd wordt, komt hij openbaar. En waar komt hij dan openbaar? Bij een stervende zaligmaker die hij gaat begraven. Bij een stervende zaligmaker die aan het recht van God voldoet, die hij gaat begraven op een bijzondere wijze, overeenkomstig de profetie van Jesaja 53 vers 11, geliefde gemeente. Zou hij daar nou niet iets van gezien hebben? Dat het hier gaat om een bijzondere begrafenis. Dat het hier gaat om een unieke begrafenis. Dat hij daarom hem een eervolle begrafenis wilde geven. Onze tweede gedachte, een eervolle begrafenis. Want hij krijgt inderdaad toestemming van Pilatus. De evangelisten, de andere evangelisten, die vertellen daar wat meer over, maar dat laat ik achterwege, omdat dat onze tekst niet is. Maar in vers 53 blijkt heel duidelijk dat hij toestemming heeft gekregen. Want wij lezen in vers 53, en als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een linnen, fijn linnen lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen waarin nog nooit iemand gelegd was. Hij krijgt dus toestemming van Pilatus om de Heer Jezus te gaan begraven. Dat was iets bijzonders. Want een kruiseling, jongens en meisjes, werd nooit begraven. Normaal gesproken, volgens het Romeinse recht, moesten de kruiselingen net zo lang aan het kruis blijven hangen, totdat zij stierven en er zelf afzakten. Een vreselijke schande natuurlijk. Dat kon echt wel dagenlang duren voordat dat echt gebeurt. En niemand mocht dat lichaam dan wegnemen, want het was dan bestemd om van de dieren opgegeten te worden. En volgens de Joodse wetgeving mocht iemand die aan het kruis hing als een vervloekte niet langer dan een dag aan het kruis blijven hangen. En dan moest daarna dat lichaam verbrand worden. Of geworpen worden in het dal van Hinnom, om daar ook van de dieren opgegeten te worden. Maar een kruiseling mocht absoluut niet begraven worden. En daarom was dat een heel bijzonder moment dat Pilatus toestemming gaf aan Jozef van Arimathea om die begrafenis te gaan leiden. Ik ga verder niet in op de details, dat staat in een andere evangelie, dat is onze tekst niet. Maar ik wil vooral de nadruk leggen dat het een eervolle begrafenis wordt. Jozef van Arimathea gaat naar het kruis en haalt in alle voorzichtigheid het lichaam van het kruis. En wentelt het lichaam van de Heer Jezus in linnendoek. Een fijn lijnwaad staat. Dat zal straks een omhulsel worden. Dat stijf gemaakt zal worden door zalf en door olie. Een soort kokon. Waar de Heer Jezus ingelegd zal worden om voorzichtig neergelegd te worden in het graf dat Jozef van Arimathea daarvoor gereserveerd had. Dat moet een familiegraf zijn geweest. Dat was ook een zeldzaamheid, daar moest je ontzettend rijk voor zijn om al een graf te hebben. Maar Jozef van Arimathea was dan ook een rijk man. En dan staat er zo heel nadrukkelijk dat het een graf is waar nog nooit iemand in gelegen had. Een eervolle begrafenis. Hier gaat in vervulling, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan gaan we naar vers 54. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Lucas is de man van de tijd. Dat kun je ontdekken in het evangelie. Hij houdt de tijd goed in de gaten. De laatste keer dat hij een aantekening had gemaakt over de tijd is vers 44. Daar staat, en het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En dat wil dus zeggen dat Jozef van Arimathea niet veel tijd te verliezen had. Want hij wilde nog voor de Sabbat de Heer Jezus begraven. De Sabbat zou bijna aanbreken. Echt waar. Het is een kwestie van een half uur geweest, hooguit. Van minuten geweest. En daarom staat er ook nadrukkelijk hier in vers 54. En het was de dag der voorbereiding. En de Sabbat kwam aan. de voorbereiding op de Sabbat. Maar wat zat daarachter? Daar zat natuurlijk achter wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Dat de Heer Jezus 3 nachten in het hol van de aarde zou zijn. De eerste dag, dat is de vrijdagavond. Dat is de eerste dag. De tweede dag is die zaterdag. En die derde dag, ik zeg het verkeerd, 3 dagen. 3 dagen, de derde dag is de maandag, onze zondag. De eerste dag van de week. Lucas heeft niet voor niets die tijd aangegeven om daarmee aan te geven dat Jozef veel haast heeft gemaakt om de Heer Jezus te begraven. Een aantal vrouwen kijken op afstand. Dat staat ook in onze tekst. Vers 55, en ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf, hoe zijn lichaam erin gelegd werd. Ze zien het gebeuren. Het dode lichaam van de Heer Jezus wordt erin gelegd. Wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Wat vindt u van dat punt, gemeente? Dat tweede punt. Wat was dat ook alweer, jongens en meisjes? Een eervolle begrafenis. Is dat wel terecht? Kun je de begrafenis van de Heer Jezus wel een eervolle begrafenis noemen? Het is toch ook nog een trap van zijn vernedering. Is het dan wel echt eervol? Het is zelfs de laagste trap van zijn vernedering. Waartoe hij in de toestand van zijn vernedering af zou dalen. Dat hij, de Zoon van God, in het stof des doods werd gebracht. Een eervolle begrafenis. En toch, gemeente, is het ook tegelijkertijd weer het opstapje naar de opstanding van de Heer Jezus. En hebben ook de hemelen tal van eerbewijzen laten zien vlak voor zijn begrafenis. Ik denk aan de duisternis die plaatsvond. Ik denk aan de aardbeving die daarna plaatsvond. Ik denk aan het scheuren van het voorhangsel dat plaatsvond vlak voor zijn begrafenis. Eerbewijzen aan deze koning die zijn leven heeft gegeven om begraven te worden. En dan te denken aan wie daarachter staat, achter deze begrafenis. Nee, ik bedoel nu niet Jozef van Arimathea. Maar ik bedoel de Vader. De Vader zelf, die in zijn goddelijke voorzienigheid er zorg voor gedragen heeft dat zijn Zoon op een waardige wijze begraven werd. De Heere Jezus had immers de laatste adem uitgeblazen en ook de begrafenis hoorde nog bij de laatste druppel uit de drinkbeker die hij van de Vader aangenomen had om die leeg te drinken. En nu zorgde de Vader ervoor dat zijn lichaam begraven zou worden. En nu zorgde de Vader ervoor dat zijn heilige Zoon de verderving niet zou zien in het graf. Dat de dood geen grip zou krijgen op het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat zijn lichaam niet over zou gaan tot ontbinding, gemeente. Maar straks in onverderfelijkheid zou opstaan. De Vader die zorgde er reeds voor dat het
paaslicht al ging schijnen over het graf van Jozef van Arimathea. Ja, geliefde gemeente, de bedoeling van de begrafenis van de Heer Jezus is absoluut niet zoals wij onze geliefden begraven. En dat wij dan zeggen, en dit was dan het einde. En nu gaan we naar huis. En nu laten wij onze geliefde achter in het graf. Maar de bedoeling van de begrafenis van de Heer Jezus, dat is dat we door het licht van de Heilige Geest de juwelen gaan opdelven uit deze begrafenis. Uit het graf. Daar ligt de koning der koningen begraven. En daarom onze derde gedachte, een heilrijke begrafenis. Want hij zegt onze apostolische geloofsbelijdenis: ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Want deze begrafenis, geliefde gemeente, dat is ook een deel van zijn geliefd middelaarswerk. Als deze begrafenis niet had plaatsgevonden, gemeente, dan zou een arm en een verloren zondaar niet zalig kunnen worden. De begrafenis van de Heer Jezus is een noodzakelijke stap in zijn diepe vernedering. Die diepe vernedering is een positie van de middelaar. Namelijk tegenover God, de rechter. Hij staat in een rechtszaal. En de rechter heeft het vonnis uitgesproken: gij zult des doods sterven. En zo staat hij in de positie van een aangeklaagde. En hij heeft dat aanvaard. De volle straf heeft hij aanvaard. De beker. Hij zegt het tegen Petrus. Als Petrus probeert hem te blokkeren: steek uw zwaard in uw zijde. De drinkbeker die mij de Vader heeft gegeven. Daar moet je eens over nadenken. Over die woorden. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft. Nee, niet mens. Zal ik die niet drinken? Spreek daarmee de borg niet zijn vrijwilligheid uit. Petrus, ga uit de weg. Zal ik die niet drinken? Ja. Hij heeft net geworsteld in Gethsemane. En hij heeft die drinkbeker aanvaard. En hier gaat hij met zijn sterven de laatste teug uit die beker drinken, geliefde. Dat is een noodzakelijke heilsgang. En God beschikt in zijn bijzondere zorg de begravers ervoor om zijn zoon te begraven in een nieuw graf. Zodat het onbetwistbaar is wie daarin ligt. Een voorbijganger zal zeggen: dat was een nieuw graf. Daar lag nog nooit iemand in. Daar ligt de gekruisigde in. De Heer Jezus Christus, geliefden. Daar is hij ingelegd door zijn volgelingen. Met eer, met liefde en achting. Maar in dit alles, vernederde Heer Jezus zichzelf, geliefd, in dat graf. Het is terecht wat Psalm 115 vers 9 zegt: in het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Echt waar, er wordt wel eens gezegd: wat lag hij er toch mooi bij. Het gaat om iemand die gestorven is. Als je het werkelijk ziet vanuit de schrift, dan bestaan er geen mooie doden. Want de dood, dat is een ontzaggelijke kwetsing, krenking van Gods schepping, geliefd. Het graf is een aanklacht tegen ons. Het hoort niet bij de schepping van God, geliefd. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nee, dat was Gods bedoeling niet. Gods bedoeling was dat Adam eeuwig zou leven voor het aangezicht van God, geliefd. Het graf spreekt van mijn diepe val in Adam. Het is een ontluistering van het kroonjuweel van Gods schepping, geliefde. Kijk, en nu gaat de schoonste van alle mensenkinderen het graf in. Om daar het graf te gaan ontdoen van haar verschrikking. Van haar oordeel. Hij gaat er namelijk in als borg. Plaatsbekledend voor zijn volk, geliefde. Hij daalt daarin in het dodenrijk. In de groeven der vertering. Maar wel op een hele wonderlijke wijze, geliefde gemeente. Namelijk dat toch zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat. En de verderving niet zal zien. Daarom heeft de Heer Jezus zichzelf vergeleken met Jona. Gelijk Jona 3 dagen in de vis was. Zo zal de Zoon des Mensen ook 3 dagen in de aarde zijn. Dat was voor Jona immers als een doodskist. De ingewanden van de vis. Hij heeft om zich heen gekeken. Net als Jona. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat geweest is voor de Heere Jezus. Zijn geest bij de Vader. Waarachtig God. En zijn lichaam in het graf. En de wormen konden niet knagen aan zijn lichaam, omdat ze geen toestemming kregen. Net als Jona. In de diepe vernedering weliswaar. Om de laatste penning te betalen, om te voldoen aan het recht van God. Maar niet als een verliezer, maar als een verwinnaar over de dood en over het graf, geliefden. Om te betalen de laatste penning. Heb u daar wel eens over nagedacht? Kent u daar iets van in de beleving voor God? Dat is het eerste juweel. Wat gaat schitteren uit dit graf, uit dat donkere hol. Dat spreekt van verschrikking en van de dood. Daar schittert een diamant in. Welke diamant? Namelijk de diamant van de volk. Komen betaling voor al de zonden van zijn volk. Daar hoeft nou geen traan van u bij. Niets. Niets. Een volkomen voldoening aan het recht van God. Dat is de eerste juweel die schittert uit dit graf. Om daar zijn volk nou deelgenoot van te maken. Maar kan de dood en het graf op een kind van God afkomen? Ook weer in een hernieuwde oefening van het geloof. Wanneer die schrik op de ziel valt. Kun je wel voor God verschijnen? Telkens weer die oefening des geloofs. Is hij wel echt gestorven? Onze catechismus wijdt daar een speciale vraag aan. Waarom staat er begraven? Zodat wij zeker weten dat hij gestorven is. Waarom moet de kerk dat zeker weten? Omdat daar de zaligheid van afhangt. Tweede juweel, dat is dat hij de dood overwonnen heeft. Allemaal moeten wij een keer sterven, gemeente. Niemand ontkomt eraan om straks in zijn graf neergelegd te worden. Maar het is o zo'n verschil hoe je begraven wordt. Je kunt een rustig leventje gehad hebben op aarde. En dat je misschien voor het oog van de wereld een goed leven hebt gehad. En dat je overal van hebt kunnen genieten. En dat je ook het een en ander hebt kunnen uitdelen. En als je soms om je heen kijkt hoe dat de goddelozen vergaat. Dat je zegt, ach, ze doen maar. En ze kunnen soms heel schouderophalend praten over de dood alsof het geen verschrikking is. En er wordt gesproken over een wet die probeert dan te regelen dat als je na een voltooid leven de beslissing kunt nemen om zelf uit het leven te stappen. Alsof je het zelf allemaal in de hand hebt en dat ze in alle vrede kunnen inslapen. Dat ze goede afspraken hebben gemaakt met hun kinderen. Maar het zal een ontzaglijke verschrikking zijn wanneer een mens dan zijn ogen opslaat in de hel. Echt waar. Ik vergeet nooit die man die geen vrede voor zijn ziel had, die op zijn bed lag te kruipen. Echt waar. Van Broegin. Ik heb dat 1 keer meegemaakt in Werkendam. En wat je ook zei, het hielp allemaal niks. Dat hij zo gestorven is. Wie is daar tegen bestand gemeten? Niemand. Dan alleen Christus. Christus die overwint hier de dood in dat graf. De majesteit van de dood moet het afleggen. En dan gaat hij dat graf voor zijn kinderen heiligen. Dan wordt dat graf geen verschrikking, maar een rustplaats. Daarom mag op de grafsteen van een kind van God en ook alleen op een grafsteen van een kind van God geschreven worden. Hier rust. Hier rust. Rust maar uit, mijn lief kind. Want je wordt neergelegd op Christus. Zoals Theodorus van de Groe zei toen hij op sterven lag: ik lig op Christus. Om zo te mogen sterven, gemeente. Jonge mensen, ik denk dat je dat wel wil. Net als Biliam ook zei: mijn ziel sterven de dood des oprechten. Maar het gaat ook om je leven. En daarom gaat de Heere je de rust opzeggen. Ik hoop dat je schrok. Toen ik zei, wat zal dat toch wat zijn om onbekeerd te sterven. Ik hoop dat je dat gaat geloven. Echt gaat geloven. Dat dat waar is. Dan gaat de Heere je de rust opzeggen. En dan ga je iets verstaan van wat de dichter van Psalm 38 zingt. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Zoals Augustinus dat zei. Dat het hart onrustig is. Totdat het rust vindt in God. Totdat de ware rust gevonden wordt in Christus geliefd. Ja, voor hen geldt dat als zij sterven, dat zij dan erven die eeuwige Sabbatsrust, geliefd. Daarom geldt vers 54 voor hen ook geestelijk. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Wat zal dat toch een heerlijk moment zijn voor u, kind des Heren. Als u voorbereid wordt op uw dood. En er komt een bode uit de hemel om dat u aan te kondigen. En dat de Heere u stervensgenade gaat geven om u klaar te maken. Om opgehaald te worden door de wagens van Elia. Ik heb er afgelopen zondag ook al iets over gezegd, maar het sluit ook zo goed aan bij deze tekst, gemeente. En de voorbereiding brak aan. Dat je een ogenblik het oog mag slaan op Emmanuels land. Zoals ik dat een keer vernam van ouderling van Rossum toen hij in het ziekenhuis lag. En dat hij echt 2 jaar voor zijn sterven al een blik kreeg op Emmanuels land. En dat hij de engelen hoorde zingen van de eeuwige heerlijkheid. En dat hij een voorsmaak kreeg. Op Emmanuels land. En later heeft hij het wel eens gezegd. Ik heb het niet begrepen dat ik het toen beleefd heb. Dat de Heere me toen klaarmaakte om te sterven. Want hij heeft nog 2 jaar geleefd. Dat is de soevereiniteit, de vrijmacht van God. Maar er zijn momenten in het leven van Gods kinderen. Dat ze als vrucht van de begrafenis van de Heer Jezus hier iets van mogen proeven en smaken. Een voorbereiding op de Sabbat. Het woordje Sabbat betekent rust, op de eeuwige rust. Dat was het tweede juweel. Derde juweel. Dat is wat apostel Paulus zegt in Romeinen 6 vers 4 en Colossense 2 vers 12. Wij zijn dan met hem begraven. Eerste juweel is vooral tot rechtvaardig maken. Maar het derde juweel is vooral bedoeld tot heilig maken. Daarin moet de kerk geoefend worden. Wat het is om met hem begraven te worden. Want in het uur van de waarachtige bekering krijgt de oude natuur de doodsteek. Met de bedoeling dat die oude natuur gaat sterven in Christus. En gekruisigd wordt met Christus. En begraven wordt met Christus geliefd. En wat betekent dat concreet? Als de apostel Paulus zegt, wij zijn dan met hem begraven. Dan betekent dat dat de heerschappij van de zonde begraven is in het graf van Christus. En dat de zonde nooit, nooit meer de overhand zal krijgen in mijn zielenleven. Hoe de strijd ook soms in het hart van een kind van God kan branden. Zoals de apostel Paulus dat beleefde in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan staat het kwade direct voor de deur om dat te doen. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik nota bene. Want voor Gods kinderen zijn de gedachten een daad, geliefde. Datgene wat in dat goddeloze hart naar boven komt, dat doet Gods volk niet af met de gedachte van, ach, nou ja, dat zijn maar gedachten, als het er maar niet uitkomt. Nee, dan gaan ze onder gebukt. Maar daarom, mijn zus, houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. Zie toch op de begrafenis van de Heer Jezus Christus. Wat een kostelijk juweel. Om daar nou in geoefend te mogen worden. Daar heb je nou geloof voor nodig. Een geloofsoefening. Dat je zegt, ach Heere, mag ik dan door genade in de gemeenschap met Christus daar iets van beleven. Zoals Christen dat mocht beleven. En toen hij uit stad verderf was gevlucht. Doordat hij een poortje was gegaan. En waar liep hij mee? Met dat pak. En hij vroeg aan meneer poortwachter. Hoe raak ik dat pak kwijt? Dat zal u verderop gezegd worden. En hij passeerde het huis van uitlegger. En ik kwam daar. Tussen die twee muren. En hij werd als het ware gedwongen om te klimmen met dat zware pak op een heuvel. En zo werd dat pak al zwaarder en zwaarder. Maar hij keek om zich heen. En hij zag op die muren een woord staan. Heil staat er. Heil. De muren des heils. Aan weerskant. En hij werd als het ware door de genade Gods gedwongen om te klimmen. En dan, ja dan ziet hij door het geloof een kruis. En hij voelt dat de banden knappen. En dat dat zware pak van zijn rug afrolt. En dan schrijft John Bunyan zo kostelijk. Dat dat zware pak rolde in het open graf van de Heer Jezus Christus. Door het geloof ontvangen ze daar de baten van, geliefde gemeente. Zoals Micha 7 dat schrijft in het 19e vers. Hij zal zich zijner ontfermen. Ja, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult allen zonden in de diepten der zee dempen. Dat graf van de Heer Jezus Christus is onpeilbaar. Het is de diepte van de liefde van Christus tot zijn bruidsgemeente. Dat is de diepte van de liefde des Vaders tot zijn heilige deugden. Die heerlijk bevredigd worden hier in het graf van de Heer Jezus Christus. Ja, gemeente. En dan tenslotte het vijfde juweel. Dan moest ik aan denken toen ik de tekst zag boven de rouwkaart van Joke Martens Beverlander. Er staat boven de rouwkaart Psalm 111 vers 5. En hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Dat eeuwige verbond der genade. Dat in de stille raad des vredes is besloten. Dat openbaar gekomen is in de belofte. Dat werkelijkheid wordt in de waarachtige bekering. Maar dat verbond, dat wordt niet teniet gedaan wanneer een kind van God begraven wordt. Want wat zegt de Heere Jezus als antwoord op de bestrijders van de Farizeeërs en de Sanhedrin en de Sadduceeën, als het gaat om de wederopstanding des vleesjes? Dan zegt de Heer Jezus, God is niet een God der doden, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daar heb je de verbondslijn. Wat doet de Heer in zijn verbond? Wanneer een kind van God op zijn of haar sterfbed ligt, wat doet God dan? Niet anders dan God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat God dan zijn kind niet verlaat. Al is de dood nog zo pijnlijk, al nog zo smartelijk, nog zo moeilijk, nog zo donker zelfs. Want er zijn ook kinderen van God die soms heel donker heen gaan. Maar dat verbond, dat weet van geen wankelen, geliefd. Daarom hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. En daarom als zij aankomen daar, als ze overgestoken zijn over de Jordaan, en ze komen daar aan, geliefd, dan kan het niet anders dat het dan ten volle zal klinken. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Dat goedertierenheid, dat is nou juist dat verbond. Van Gods goedertierenheid. Geopenbaard in de arbeid van die getrouwe verbondsmiddelaar. Tot verheerlijking van die getrouwe verbondsgod. Amen. Dank dat u ons hebt willen helpen. Wilt gij het zegenen? Heere, wilt gij ons uw Heilige Geest schenken? Dat hebben wij zo nodig om daadwerkelijk de baten ervan te mogen ontvangen. Gedenk ons ook wanneer we van hier gaan. Breng ons ook zondag weer in uw huis. En doe genadeverzoening over onze zonden. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 48, vers 6.
ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.